Dit is de Puritijnen Podcast, een podcast van het RD. Vanuit Engeland vluchten ze naar Nederland en later naar Amerika. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse protestanten? En hoe kan het dat hun invloed zelfs nu nog overal zichtbaar is? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot gaan op reis met de Puritijnen. Deze Puritijnen-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gebroeders Koster, een verantwoord assortiment boeken voor het hele gezin.
Wat is eigenlijk een Puritijn? Nadat we in aflevering 1 van deze Puritijnen-podcast samen met de Pilgrim Fathers de grote oversteek naar Nieuw-Engeland waagden, volgt in aflevering 2 een flashback. We kijken achterom en vragen ons af hoe het Puritanisme ontstond. Hoe kon een stroming die gedurende de 17e eeuw veel grote predikers voortbracht ontstaan? We spreken daar in deze aflevering over met Dr. Roelof Bisschop. Hij publiceerde als historicus over de geschiedenis van de Puritijnen. Momenteel is hij Tweede Kamerlid van de SGP. Hij heeft een warme belangstelling voor de Puritijnen. Het schijnt dat hij op zondagmiddag geregeld een Puritijn leest.
Is dat zo, Roelof Bisschop?
Nou ja, niet alleen Puritijnen, maar ook wel Nederlandse oudvaders. Abraham Hellenbroek bijvoorbeeld.
Oké. En waar komt die voorliefde vandaan?
Ik denk een beetje met de paplepel ingegoten. Maar ook wel omdat in mijn studie... Ik ontdekte hoezeer niet alleen bij de meeste Puritijnen, maar ook bij de meeste oudvaders, niet alleen belangstelling was voor het geestelijk leven, het persoonlijke geestelijk leven en het kerkelijk leven, maar dat ze ook oog hadden voor de samenleving en voor de overheid. En nou ja, op dat snijvlak van politiek en kerk en samenleving, ja, daar ligt eigenlijk mijn belangstelling. Dus ik ben in de tijd gepromoveerd op een onderzoek naar rondom die thematiek. Dat zou je aan kunnen duiden met theocratie. Van daaruit kwam ik ook intensiever in contact met de opvattingen van Puritijnen. Nou ja, dan ben je historicus en dan denk je, dit wil ik toch wel eens even weten. En dan ga je ermee aan de slag.
Ja, want nog even die paplepel die ingegoten is, dat is oud-gereformeerd Rauveen, meen ik?
Ja, oud-gereformeerd Rauveen. En daar werden regelmatig oudvaders gelezen. Hoewel, soms stamden ze uit de 19e eeuw, herinner ik me nog. Mijn opa was onder andere voorlezer, want het was een vakante gemeente. En die las ook wel veel van Philpott en van APA Duclos. En herinner ik me nog. Dat zijn dan strikt genomen geen Puritijnen meer, want het zijn 19e eeuwers. Maar ook preken van Nederlandse oudvaders, maar ook een enkele keer een Puritijn wel.
Ja, want dat brengt ons eigenlijk gelijk ook tot wel een belangrijke vraag. Want wat is nou eigenlijk een Puritijn? We hebben net gehoord, Duclos en 19e eeuwers, die zijn het niet. Maar wat is een Puritijn nu wel?
Ja, dat is een hele goede vraag. En het grappige is dat al in de in de 16e en in de 17e eeuw was er een liedje in Engeland dat over die vraag ging. Wat is nou een echte Puritijn? Kijk, als je het historisch bekijkt, dan is dat Puritanisme een beweging binnen de Anglicaanse kerk. Als je het heel strikt neemt. Hè? De Anglicaanse kerk is ontstaan nadat de Engelse koning, Hendrik de VIII, zo rond 1530... de Engelse Rooms-Katholieke Kerk losgemaakt had van de internationale Rooms-Katholieke Kerk. Niet meer de paus was het hoofd, maar de Engelse koning werd het hoofd van de kerk. En verder bleef eigenlijk alles een beetje bij het oude. Dus alle rituelen, de mis, gewaarden, gebaren, alles bleef een beetje bij het oude. En dat liep zo een paar jaar aan, maar dat gaf ook veel onvrede. En onder invloed van de continentale reformatie, Luther, Calvijn niet te vergeten, en ook Zurich, Straatsburg, die uitwisseling van die contacten leidde ertoe dat er ook in Engeland een beweging ontstond van geestelijken die zeiden van ja, dit is maar half werk. We moeten een stap verder gaan.
Hoe moet ik dat dan zien, Roelof? Gingen mensen in die tijd echt het schip in naar het continent om daar theologie kennis op te doen en dan weer terug naar huis en daar de boel beïnvloeden?
Dat gebeurde. Hè? De jonge mannen, jonge mensen die gingen studeren aan een bepaalde universiteit, in Genève bijvoorbeeld. Dat gebeurde. Wittenberg. Maar je had ook in die tijd, moet je je voorstellen, op het continent lokaal heel vaak vervolgingen, waardoor protestanten vluchten. En wat er gebeurde bijvoorbeeld, dat men uitweek naar Engeland, omdat dat een veilig gebied was.
Ja, want het continent, dat is misschien goed om even aan te stippen, dan hebben we het dus gewoon over Europa zijnde, niet Engeland. Hè?
Het vasteland van Europa.
Continental noemen de Engelsen dat al vaak. Alsof het verschil is tussen Europa en Engeland en Europa. Maar,
Maar dit is boeiend. Hè? Er zijn dus continu stromen van vluchtelingen over en weer, die hun weg zoeken en ondertussen invloeden opdoen.
Klopt. En als dan na een aantal jaren, of een paar jaar na de dood van Hendrik de VIII, de Engelse koning die dus de Anglicaanse kerk of de Engelse kerk losgemaakt heeft van de Rooms-Katholieke Wereldkerk, als dan zijn dochter aan de macht komt, Bloody Mary, staat ze in de geschiedenis te boek.
Koningin Maria noemen we haar in Nederland, in het Nederlands.
Ja, alleen die wordt wel eens verward. Maar Maria de Bloedige.
Hè?
Ja, Maria de Bloedige. Dan zie je dus een vluchtelingenstroom op gang komen vanuit Engeland naar Emden, Frankfurt, Frankentaal. En dan zie je dus dat op die manier er ook weer beïnvloeding is. Na haar komt Elisabeth aan de macht. Nou, die heeft ongeveer een halve eeuw geregeerd. En die heeft ervoor gezorgd dat die Anglicaanse kerk qua liturgie en qua leer ook meer protestants werd. Ja, dat is onder haar gezag gebeurd.
En dan zitten we in de tweede helft van de 16e eeuw. Ja, op de grens van de 17e uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk zij overlijdt in 1603. En zij is aan het bewind gekomen in 1558. En dan zie je dus dat er een soort protestants gebedenboek ontstaat. En als je dat... dat moet dan het gebedenboek worden. Maar het is wel een gebedenboek.
The Book of Common Prayer gaat het heten.
Precies. Maar de vraag is natuurlijk... wil je op die manier zo strak, formalistisch, de liturgie, de eredienst vormgeven.
Ja, want even voor de beeldvorming. Hè, voor de beeldvorming van de Nederlandse luisteraar. Dat Book of Common Prayer is meer dan wat we bijvoorbeeld in ons psalmboekje in Nederland kennen aan liturgische geschriften die achterin staan. Hè. We hebben in Nederland het formulier voor de doop, voor het Heilige Avondmaal. En daar staan nog meer liturgische geschriften in. Maar dat zijn eigenlijk de twee die jij kennen. Het Book of Common Prayer is veel meer.
Ja, dat is feiten. En feitelijk is dat een kerkboek, een handleiding voor de liturgie, waarin per week, als het ware, wordt aangegeven wat de schriftlezing moet zijn en waar de preek over zou moeten gaan. En het gebed wat uitgesproken wordt.
Ja, dus eigenlijk kun je zeggen de voorganger, de predikant, die mag bij het kruisje tekenen, maar dat is het zo ongeveer.
Ja, er was nog wel enige ruimte voor een preek, maar niet de plek. De woordverkondiging had niet de plek die het in de Calvinistische traditie had, om het zo te zeggen.
Ja, en lag daar ook niet meteen het pijnpunt, hè, voor de Puritijnen, wat in die tijd de Puritijnen langzamerhand ging heten, hè, dat eigenlijk het kerkelijke gezag hun zo ver voorschreef wat er ook geleerd moest worden in de kerk, dat ze zeiden van ja, dit is niet meer pure, Puriteins, maar het moet gepurified worden. Ja. Het moet eigenlijk schoongemaakt worden, gezuiverd worden.
Ja, nou dat speelt heel duidelijk mee. Kijk, in het streven van die mensen die dus later Puriteinen zijn gaan heten, dat richtte zich onder andere op de kerkelijke gewaarden. Hè, dus de formeel voorgeschreven liturgische kledij.
Die kennen we nu allemaal van de jongenskoren die in Nederland zo populair zijn. Hè?
Nou, bijvoorbeeld, daar doet het een beetje aan denken.
Daar moesten de Puritijnen dus niks van hebben, terwijl dat tegenwoordig vinden we dat allemaal heel mooi.
Ja, maar de Puritijnen, daar komen we zo meteen nog wel even op. Sommigen die hadden er ook weinig moeite mee. Het richtte zich op dat voorgeschreven gebruik van in de liturgie, als gevolg van het programma wat het Book of Common Prayer voorschreef. En het richtte zich ook op de kerkelijke structuur bij sommigen. Het was in feite gewoon de Rooms-Katholieke kerk gekopieerd naar Engeland. Terwijl de hiërarchie, daar was niks in veranderd. Er bleven bisschoppen en er bleef een aartsbisschop. En er was een aartsbisschop van Canterbury die dus in feite geestelijk aan het hoofd stond. En dat alles bij elkaar, hè, dat bracht een aantal mensen naartoe die om te pleiten voor doorgaande reformatie. Eigenlijk was dit geen reformatie geweest, wat Hendrik de VIII had gedaan. De kerk losmaken van Rome, om het zo te zeggen. En bovendien was de aanleiding nog ook minder fraai.
Ja, hij wilde scheiden.
Hij wilde scheiden. Ja. Maar hij was getrouwd met de zus van Karel de V, de machtigste man van Europa.
Ook in Nederland toen.
Ja. Ook in Nederland toen. De paus had niet het lef om tegen de machtigste man van Europa in te gaan. Dus die stond die scheiding niet toe. En toen heeft hij via allerlei andere contacten, een beetje protestantse wereld, heeft hij uiteindelijk het advies losgekregen van ja, in dit geval mocht het toch wel gescheiden worden. Want er bleef een mannelijke opvolger uit. En bovendien legde hij het aan met zijn hofdame. Dus dat was allemaal wat minder fraai. En vervolgens heeft hij dus het stap gemaakt om allerlei kerkelijk bezit te nationaliseren en te verkopen. Het is weinig fraai allemaal.
Ja, maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat die Puritijnen, ze hikten dus aan tegen de liturgie. Die kerkdienst, die werd hun helemaal opgelegd. En bovendien, die hele kerkelijke organisatie, dat was eigenlijk ook top-down, zou je kunnen zeggen. De wil van de aartsbisschop moest gebeuren.
Ja.
Je had bovendien dikke banden met de Engelse koningin, die de supreme governor nog steeds is van de Engelse kerken. De Engelse kerk is tegenwoordig iets anders dan toen, maar toen zeker nog een staatskerk.
Ja, absoluut. Zeker.
Kortom, je kon bijna niet onder het gezag uit van aartsbisschop en koning of koningin in die tijd.
Nee, dat klopt.
Dat was toch heel anders dan wat Calvijn in Genève in diezelfde tijd aan het opbouwen was. Met een opbouw van een kerk van onderaf. Met de kerkenraad die eigenlijk belangrijk was.
Precies. Nee, dat klopt. En je zag dan ook onder de geestelijke binnen die Anglicaanse kerk. Zag je dus ook een groeiende groep die verdergaande reformatie wilde. Die dus ook de kerkstructuur wilde veranderen. Die de kerkelijke riten, de liturgie wilde reformeren. En dat heeft tot een heel fundamentele discussie geleid. En dat is een feit wat een beetje onderbelicht blijft in de literatuur. Maar koningin Elisabeth, die we al aan de orde hebben gehad, die liet om die Anglicaanse partij en de Puriteinse partij, om die nader tot elkaar te brengen, die liet een convocatie van de bisschoppen bij elkaar komen. Na een paar jaar nadat ze aan de macht was.
Een grote vergadering.
Eigenlijk. Een grote vergadering. 1562. En op die vergadering heeft het er echt om gespannen. En met één stem meerderheid van de aanwezige geestelijke is gekozen voor de Anglicaanse traditie. En niet voor de Puriteinse traditie. Dat geeft dus wel aan hoe breed die beweging van het Puritanisme was. En toen ging het dus hart tegen hart. Want voor Elisabeth was het duidelijk Anglicaanse lijn. De Anglican settlement. Hè, dus de established church. Vanaf dat moment spreek je eigenlijk van Anglicaanse
established church, zeggen de Engelsen nog wel eens heel trots. Hè?
Ja. Wat je dan ziet gebeuren is dat vervolgens zij ook politieke maatregelen neemt. Het is over en uit met die Puritijnen. Eenheid is van belang. Van de kant van de Puritijnen zie je dan dat men ondergronds gaat. En zo ontstaat er een enorm uitgebreid ondergronds presbyteriaans gestructureerd netwerk. Dan zie je dat lokale, plaatselijke gemeenten, die vormen een kerkenraad. Dat is allemaal officieel, bestaat dat allemaal niet, want formeel is het de Anglicaanse kerk met zijn structuur. Maar die hebben een kerkenraad en die kerkenraden staan met elkaar in verband, in klasses. En die komen dus ook regelmatig bij elkaar. Alleen, allemaal onder de radar.
Er is dus een schaduwkerk.
Er is een soort schaduwkerk, ja. En Elisabeth weet dat. En er zijn ook wat ondoordachte of onnadenkende Puritijnen of Presbyterianen die in felle pamfletten de Anglicaanse traditie bestrijden en opkomen voor Presbyterianisme. dat is ook een alarmsignaal voor haar en haar bewind. Van wacht even, die krachten zijn er dus nog steeds. En nou goed, er wordt echt spionage op verricht. En er wordt echt. En uiteindelijk wordt dat hele presbyteriale stelsel. Dat wordt als het ware opgerold. En dan heb je het over rond 1590 enzovoort.
Ja, dus aan het eind van de 16e eeuw.
Maar eind van de 16e eeuw.
Is het dan zo dat het strikt om de liturgie ging, om de gewaden, om allerlei dingen waar je over van mening kan verschillen, hoe erg ze zijn?
Ja.
En dat was voor sommigen heel erg en voor sommigen iets minder erg.
Ja.
Of zat hier ook nog een daaraan gekoppeld een geestelijk aanliegen, een geestelijk verlangen naar verdieping op andere punten? De geloofsbeleving of de omgang met God of de beleving van zonde of het besef?
Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, die de aanleiding is dus, zeg maar, zijn die meer die formele elementen. Tegelijkertijd betekende de vormgeving van de liturgie in de Anglicaanse kerk wel dat het accent bleef liggen op meer de sacramentele, hè, de sacramenten, hè, de bediening van het avondmaal, de mis. Hè, en minder op de woordverkondiging. En wat bij die Puritijnen, ook onder invloed van Calvijn enzovoort, de reformatie, steeds meer in het centrum van de belangstelling kwam te staan, of in het centrum kwam te staan, was de noodzaak van de bediening van het woord. En dat, dus de prediking. En dat is een onderliggende motivatie om zich tegen die liturgie te verzetten. In deze fase kom je wel de nadruk op het geestelijk leven en levensheiliging tegen. Alleen beperkt, zou je kunnen zeggen. Het lijkt vaak om formele dingen te gaan. En je ziet dan ook dat die formele traditie,
die vormkant dus,
die vormkant, die loopt eigenlijk ook dood als Elisabeth gewoon voluit door blijft zetten op bestrijding van die ondergrondse structuren. En rond 1590 is eigenlijk, heeft ze gewonnen, zou je kunnen zeggen. En dan lijkt die fase van het puritanisme lijkt gewoon voorbij te zijn. Eigenlijk het puritanisme lijkt voorbij te zijn. Er is geen mogelijkheid. Zo lijkt het. Maar wat je dan ziet gebeuren is een heroriëntatie van het puritanisme. Onder andere William Perkins, Guillemus Amesius. Dat zijn hele belangrijke figuren in die fase. En die leggen juist de nadruk op het innerlijk. Dus niet, het gaat niet zozeer om die uiterlijke vormen. Conformisme, non-conformisme, dus je voegen naar de rituelen van de Anglicaanse kerk of je daartegen verzetten, dat is eigenlijk een vraag van het tweede plan. Het gaat om het innerlijk. En het gaat om levensheiliging, dus de dagelijkse levenspraktijk. En dan zie je dus een veel meer pietistische lijn in dat puritanisme binnenkomen.
Dus toen het via de organisatie niet lukte, via de bovenkant, ging men via de onderkant en op het hart.
Ja, dat, zo zou je het versimpeld kunnen zeggen. Ja. Het is, en dan zie je dat dat een enorme invloed heeft gehad. En een blijvende invloed. Want die hele discussie over de kleding en gebaren enzovoorts, dat is, natuurlijk is het niet onbelangrijk, maar dat is toch naar het tweede plan verschoven. Het gaat om het hart. Het gaat om de praktijk van je leven. Dus ook levensheiliging. Wat werkt die wedergeboorte uit in je leven? Als je hart vernieuwd is, wat betekent dat dan voor je levenspraktijk? En tegelijkertijd blijft wel een duidelijke voorkeur voor dat presbyteriale systeem. Hè? En sommigen gingen nog een stap verder. En die zeggen van ja, waar vind ik in de Bijbel iets over klasses en synodes en zo? Elke gemeente is kerk op zichzelf. En dan krijg je dus het zogenaamde congregationalisme.
Ieder voor zich.
Ja. Eigenlijk ieder voor zich. En het bijzondere is dan wel dat dat ook niet helemaal werkt. Kijk, in de Nederlandse situatie heb je een aantal kerken die zijn heel duidelijk presbyteriaans. Als je het hebt over een presbyterale structuur en je kijkt naar de Nederlandse situatie, dan zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de gereformeerde gemeente een duidelijke presbyterale kerkelijke organisatie is.
Presbyteriaal synodaal heet het.
Presbyteriaal synodaal, zeker.
Want de kerkraad is in dat systeem, hè,
is
dat
de kern?
Is de kern. En daarboven heb je wel meerdere vergaderingen.
Daarnaast,
die zijn niet zozeer machtiger. Die zijn meer een soort overlegorgaan op hoog niveau.
Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo. Als er een synodebeslissing is, dan worden de gemeenten wel verwacht die ook in te voeren.
Ja, er zijn zelfs kerken die dat zeggen, de kerkraad moet het zelfs ratificeren.
Dan
zit je bij de vrijgemaakt gereformeerden.
Dan heb je een hele strakke presbyteriale structuur. Als je nou kijkt naar meer congregationalistisch. De grenzen zijn niet altijd scherp te trekken, maar dan denk ik meer aan oud-gereformeerd. Daar hebben ze ook wel een structuur van kerkenraden, klasses en synoden. Maar als een kerkenraad meent dat de synode een verkeerd besluit heeft genomen, dan blijft toch alle ruimte voor die kerkenraad om predikanten vanuit een ander kerkverband wel toe te laten op de kansel. Zonder dat daar strenge consequenties aan verbonden zijn. Ik noem maar een voorbeeld.
Een rekverband.
En wat je ook heel prachtig ziet is, je hebt ook vrije gemeenten. Dat zijn de echte congregationalistische gemeenten. Maar wat je prachtig ziet, een aantal van die vrije gemeenten heeft zich een jaar geleden, 2 jaar geleden, in een soort los verband toch zijn ze een relatie met elkaar aangegaan. Want ja, het is toch wel belangrijk dat je elkaar tot een hand en een voet bent. En die discussie zie je dus ook in Puriteins Amerika. Het zijn vooral congregationalisten die daar na de Pilgrim Fathers vooral naartoe gaan. En die dus de basis hebben gelegd voor Amerika. Maar dan zie je dat na verloop van tijd, en dat is niet eens zo heel lang daarna, een jaar of 13 nadat ze daar naartoe zijn gegaan, dan zie je dat de eerste synode, zal ik maar even zeggen, maar tussen een heleboel aanhalingstekens, dat die bij elkaar komt, een synode van congregationalistische gemeenten. Eigenlijk kan dat helemaal niet, zeggen sommige andere congregationalistische gemeenten, want het is elke gemeente kerk op zichzelf.
Ze zoeken een eigen weg.
Ze zoeken hun eigen weg. Maar dan zie je ook dat in de praktijk het gewoon noodzakelijk is dat je met elkaar in contact bent.
Je kunt niet zonder elkaar.
Je kunt niet zonder elkaar.
Ja, want dan zitten we op, ik meen 1648 zitten we dan.
1643, dan komt die eerste synode zeg maar bij elkaar.
Ja, en 1648 worden er geloof ik echt besluiten genomen over hoe ze verder gaan.
Maar dan zitten we inmiddels dus in Amerika.
Precies, dan zitten we in Amerika. We zitten ook ruim een halve eeuw verder dan rond de periode 1590 dat bij Elisabeth eigenlijk het werk van die ondergrondse beweging van Puritijnen onderdrukken er zo grotendeels op zit.
Ja.
Maar dan krijg je Perkins, Ames, Amesius. Konden die mannen wel hun gang gaan dan? Trad Elisabeth daar niet tegenop?
Zolang ze binnen de Anglicaanse kerk bleven en daar aan die kerk op zichzelf ook loyaal bleven, was die ruimte er. Maar vergis je niet, zij had ook met andere krachten te maken. Als je kijkt naar de Universiteit van Cambridge, dat was een bolwerk van puritanisme. En die bood tegenspel tegen allerlei formele kerkelijke voorschriften. En die ging dus op wetenschappelijk niveau en politiek niveau het debat aan.
Ja, want daar werden dus de predikanten opgeleid. Hè? Ook de mannen die later in die 17e eeuw veel invloed zouden hebben en wiens namen we nu ook voor een deel nog kennen, die ontmoeten elkaar. Hè? En de periode rond 1620, dan zie je dat een heel aantal latere sleutelfiguren, die zitten samen in de collegebanken. En
klopt.
Op een gegeven moment, als in Engeland het puritanisme onder Cromwell zijn hoogtijdagen lijkt te gaan vieren, dan zijn veel van deze mannen in de leidende posities.
Dat klopt. Daarnaast had je natuurlijk een tweede universiteit, Oxford. En die was inderdaad meer Anglicaans georiënteerd. Hoewel ook hier zit er geen waterdicht schot tussen. Je ziet wel grensverkeer hier. Maar dan zie je dus dat binnen die academische wereld er ruimte is voor Puriteins georiënteerde oriëntatie, opleidingen en vorming. En inderdaad, dan zie je dus dat die mannen studeren af. Zowel politiek bestuurlijk gaan ze hun plek innemen, als in de kerk gaan ze hun plek innemen. En dan zie je ook dat dat samenspel de Puriteinse zaak versterkt. Wat je dan ziet is bijvoorbeeld dat veel landheren die hebben als gevolg van de secularisatie van de kerkelijke goederen, dus de verkoop van de kerkelijke goederen, die hebben het benoemingsrecht van geestelijken. Of ze hebben dat niet en ze stellen zelf een geestelijke aan. De lecturers. Dat zijn dus officieel geen ambtsdragers.
Ze mochten wel preken.
Maar ze mochten wel preken. En daar ging het hen om.
Dus de houthandelaar zou nu een eigen dominee kopen.
Ja, die zou gewoon iemand gewoon benoemen.
Ja.
En dat is ook van enorme betekenis geweest voor de verbreiding van het puritanisme, van het evangelie onder het gewone volk. Want als er patronaatsrecht was, hè, zo'n eigenaar van zo'n geestelijk bezit was dan de patroon, hè, of de collator, wordt dat ook in het Nederland wel genoemd, die had dus het recht om zo'n geestelijke te benoemen. Ze waren allemaal academisch gevormd. Ze waren allemaal, als ze geestelijke werden, geordend binnen de Anglicaanse kerk. Dus ze hadden een geestelijke ordening binnen de Anglicaanse kerk. Hè, dat was de lijn. Die mannen die werden dan benoemd en die preekten. Die preekten vooral. Door de week, zondags. En ja, dat op marktdagen ook vooral. En dat bracht een enorme beïnvloeding teweeg.
Ja, want hoe preekten ze? Want die Puritijnen hadden ook een bepaalde manier van preken. Die het volk moest aanspreken, toch?
Ja. Nou, wat je bij hen altijd tegenkomt is een schriftverklaring. Hè? Dus gewoon wat staat er nu eigenlijk? En een tweede manier, of een tweede aspect is, en wat betekent het voor ons? Dus ook het toe-eigenen. Hè?
De applicatie.
Ja, de applicatie of de toepassing zouden wij zeggen. Alleen dat was wat anders dan de preekstijl zoals die in ons land zich ontwikkelde. Die Engelse stijl, die is meer, zeg maar, daar is meer verklaring en toepassing is meer door elkaar verweven. Ja,
de plain style ging het ook wel heten, geloof ik.
Ja, dat klopt. En daar heeft met name iemand als
John Rogers?
Nee. Die naam heb ik al genoemd. William Perkins, die heeft daar een hele belangrijke rol ook in vervuld, hè, die plainstijl.
Ja. Ik refereerde even aan John Rogers, die wordt op een gegeven moment, dat is een predikant in het oosten van Engeland, en die wordt op een gegeven moment, krijgt zelfs de bijnaam Roaring John, omdat hij zo'n enorm stemvolume heeft en bekend staat om zijn beeldende manier van preken.
Ja.
Maar je kunt eigenlijk zeggen dat die Puritijnen op een gegeven moment gaan ze een soort school opbouwen. Hè? Er ontstaat echt een cultuur van Engelse Puritijnse predikers. Hoe wordt daar eigenlijk door de eeuwen heen daarna door geschiedschrijvers nagekeken, naar die geschiedenis van de Puritijnen?
Is als beweging, dat puritanisme is als beweging binnen de Anglicaanse kerk ontstaan, maar heeft een veel verdere doorwerking gehad. Het verbreedt zich ook tot de puriteinse traditie. Neem bijvoorbeeld iemand als John Bunyan, dan heb je het wel over de, zeg maar, de tweede helft van de 17e eeuw. Die is onversneden puritein in onze beleving.
Maar baptist
en lekentheoloog. Die heeft dus geen academische vorming. Dan zie je dus ook dat het puritanisme ook personen en groepen omvat buiten de Anglicaanse kerk. En er komt dan nog bij dat vanuit een andere traditie komt ook veel Schotse theologen zich aangesproken voelen door diezelfde boodschap. En ja, iemand als Andrew Gray, dan heb je het ook weer over een periode van wat later. Maar ja, dat zijn in onze beleving ook Puritijnen. En bijvoorbeeld als Elisabeth wordt opgevolgd door, zij overlijdt kinderloos, maar opgevolgd wordt door Jacobus de eerste in Engeland dan. Die is al in Schotland koning op dat moment. En dan zie je dat Puritijnen hem opvangen en audiëntie bij hem aanvragen en hem vragen of er alsjeblieft een aantal hervormingsvoorstellen doorgevoerd kan worden. Ja, daar zet hij een radicale streep door, want dat zou betekenen dat de bisschoppen minder macht kregen, dus dat de hiërarchie zou worden afgebouwd en dat het meer een presbyteriaal systeem zou worden. Hè? Dat het meer lokaal georganiseerd zou worden. Dat de predikanten dus veel meer invloed zouden krijgen. Daar is hij allergisch voor. Heeft hij in Schotland in zijn beleving slechte ervaringen mee opgedaan. Die zet een radicale streep door een verzoek. Op één verzoek na. En dat is dat hij de Bijbel vanuit de grondtalen in het Engels laat vertalen. En zo zijn wij aan de King James version gekomen. 1611.
Ja.
Maar als ik het goed begrijp, Roelof, is het dus een beweging die niet alleen bij de geletterde, bij de intelligente mensen plaatsvond, aan de academisch, maar ook echt voor het handwerkvolk. Want wat we in de vorige aflevering zagen, in aflevering 1, is het eigenlijk een groepje van toch wel handwerkvolk die eerste Pilgrim Fathers zouden zijn.
Ja.
Maar ze komen dus voort uit een beweging die in heel Engeland en ook in Schotland invloed had, die op alle lagen van de samenleving doorwerkte.
Ja.
En waarbij het continu spande ook om de macht. De macht ook als het gaat om de landsregering.
Ja, nee, dat klopt. Je kunt het niet helemaal tegenover elkaar zetten. Zonder krachtige leiding, geestelijke leiding van predikanten. Met ruggensteun van politieke krachten. Zouden die handwerkslieden, de gewone man, zou zeg maar een vaag geheel zijn gebleven. Je ziet het bijvoorbeeld aan de gemeente van John Robinson. Een club van
de predikant in Leiden.
De predikant in Leiden.
De groep die de pilgrimvaders zou voortbrengen.
Waaruit inderdaad de pilgrimvaders zijn vertrokken. Als John Robinson, want die gaat zelf niet mee, maar als hij in 1625 overlijdt, dan komt er niet opnieuw een krachtige geestelijke leider. En dan zie je dus dat die gemeente, hoewel die dus onder leiding van Robinson echt groeide, een behoorlijke omvang had, enkele honderden personen zelfs, dan zie je dat die als het ware vergruist als Robinson is vertrokken. En dan voor een deel vertrekt alsnog. Een deel sluit zich zelfs aan bij de gereformeerde kerk van de Republiek. Dus dan zie je dat zo'n gemeente ook. Het is dus een combinatie van. Maar het heeft wel degelijk te maken met de weerklank die het vindt binnen de gemeenschap.
Dus, het gewone volk.
Binnen het gewone volk. Het is niet. Het puritanisme is niet een elitaire beweging. Is niet beperkt gebleven tot een elite. Zoals dat bijvoorbeeld met humanisme en renaissance wel het geval was.
Ja, want je zag ook ontmoetingen dwars door de standenmaatschappij van Engeland heen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld Robert Redford, de graaf van Warwick, die in het oosten van Engeland grote gebieden heeft. Die beschermt Puritijnen en dan niet alleen de Leidslieden. Die heeft op een gegeven moment een toevluchtsoord rond 1630 voor zo ongeveer iedereen die vervolgd wordt. Terwijl dat in de standenmaatschappij die Engeland toen en ook nu nog wel is, toch wel ongebruikelijk moet zijn geweest.
Commotieven een rol gespeeld hebben. Je kunt dat niet altijd scheiden in die tijd. Maar het is wel, zeg maar, dat die onderlinge verbondenheid, het broeders en zusters zijn, dat was wel een heel belangrijke notie, ja. En omzien naar de ander was ook een wezenlijk punt. Dat is ook een uiting van levensheiliging. Kijk naar Matthäus 25. Hè, van de gevangenen bezocht of een beker koud water aangereikt en noem het maar op. Dat zijn wel hele belangrijke noties voor de levenspraktijk. Hè. De praktijk der godzaligheid. Die wordt zichtbaar in je doen en laten. En dat geldt voor de handwerksman die zich bekommert om een wees. Maar dat geldt ook voor een graaf die grotere verantwoordelijkheid heeft, want hij heeft meer bezit, heeft een belangrijkere, een machtiger positie. Dat betekent dus die gerichtheid op de gemeenschap is heel, heel wezenlijk.
Soms krijg ik het gevoel, Roelof, als ik Puritijnen lees, dat ze daar naar verhouding eigenlijk wel heel erg goed in waren. Juist die praktische kant benadrukken. Hoe zie je dat?
Ja, ik denk dat het waar is. Maar dan is het inderdaad, het vloeit logisch voort uit datgene wat op de preekstoel werd gebracht. Hè? En dat zie je in Nederland een beetje in de nadereformatie. Een parallelle beweging. Die is natuurlijk veel later, komt die op gang. 50 jaar later zo'n beetje. Maar dan daar zie je dat ook. Hè? En dan is het een wezenlijke vraag. God, de goede God heeft zich ontfermd over jou. Jij hebt niet hem gezocht, maar hij heeft jou gezocht. En wat betekent dat dan voor jouw praktijk, voor jouw levenspraktijk, jouw levenshouding? Dat betekent dat jij goede werken gaat doen. Maar dat is precies zoals de catechisme zegt. Niet dat je daarmee wat verdient, maar omdat je in ieder geval op die manier
Uit dankbaarheid
iets kunt laten zien dat je bij hem behoort. Ja, vanuit de gemeenschap van Christus vloeit die gemeenschap met je naaste. En dat is precies God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. En het tweede gebod aan dit gelijk staat er daarbij. Hè? Ik vind dat prachtig.
Dus in die zin zou het puritanisme een zegen moeten kunnen zijn geweest voor de samenleving?
Absoluut. Alleen ja, in de historiografie, dus in de geschiedschrijving, komen we wel eens andere beelden tegen. Als je nou kijkt even bijvoorbeeld op dit punt naar hoe het puritanisme in Amerika is beoordeeld. Nou, daar kom je verschillende historische scholen tegen die dus zich daarmee bezig hebben gehouden. Ja, je kunt zwarte bladzijden ontdekken in die geschiedenis van het Amerikaanse puritanisme. Trouwens ook wel in Nederland en of in Engeland of in Schotland.
Wat vind jij zwart?
Nou, bijvoorbeeld de heksenvervolging in Salem, 1692. Hè? Dat is
Amerika.
Dat is Amerika, ja. Om misverstanden te voorkomen. Dat was een oer-Puriteinse kolonie van oorsprong. En daar gaat er op een gegeven moment enorm mis. En als je opvoedkundige werkjes leest of aanwijzingen voor opvoeding van sommige Puritijnen en je laat dat onvoldoende in zijn context, dan lijkt het ook alsof het met knoet en knuppel moet gebeuren. Terwijl als je het van binnenuit het volle pond geeft, dan zie je over het algemeen dat er een heel ander beeld van de puritanisme ontstaat. En dat is volgens mij wat er nu ook een beetje aan beweging op gang gekomen is. Van ja, je moet het puritanisme in zijn eigen waarden laten en je moet het naar zijn eigen opvattingen beoordelen. En dan zie je dus dat, als je kijkt naar Amerika, we hebben het over de Pilgrim Fathers, die vertrekken in 1620. Die komen daaraan, die stichten daar een kolonie. Dat blijft een beetje een noodlijdende kolonie. En dan zie je 10 jaar later dus echt de massale, de Great Migration. Hè, de massale stroom op gang komen. Dan gaat het om tienduizenden mensen die Engeland verlaten als gevolg van de vervolgingen toen. En dan worden dus bijvoorbeeld als eerste echte Puriteinse kolonie Massachusetts gesticht. En later nog wat andere koloniën. Als je kijkt wat daar aan de hand is, dan zie je dus dat er wel degelijk grond is om die Puritijnen als grondlegger van de democratische rechtsstaat te beschouwen. En dat is wat daar gebeurt. Het is een ongelooflijk boeiend proces. Je moet je voorstellen, je komt in Engeland, leef je onder de traditionele regels enzovoorts. Nou ja, je zit muurvast en je wordt gedwongen in die richting. En dan krijgen de gelegenheid, met goedkeuring van de koning overigens, om in onontgonnen gebied, onbetreden gebied, ja, Indianen telden wat dat betreft dan even niet mee, om daar een nieuwe staat te stichten. Helemaal van de grond af aan. Bij nul beginnen. Wat ga je dan doen? Ja, dan moet je zorgen dat je wet en orde en regel creëert. Hoe doe je dat dan? Dan ga je kijken in de Bijbel, want dat is je referentiepunt.
Een stad op een berg.
Een stad op de berg. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dat in Massachusetts theologen een belangrijke rol vervullen. Hoewel die in de staat, in de samenleving niet voor het zeggen hebben. Er is een strikte scheiding tussen de overheid, de seculiere overheid en de kerk. Maar die theologen zijn wel de academisch geschoolde. En dan zie je dat daar verschillende pogingen worden gedaan om vanuit de burgerlijke wetgeving onder Mozes, om dat door te vertalen naar wetgeving daar en toen in Amerika. Dus de Mosaïsche wetten worden doorvertaald naar. En wij zijn gewend aan het onderscheid tussen de morele wet, de burgerlijke wetten, die golden alleen voor Israël, en de ceremoniële wetten, die golden alleen voor Israël onder de tempeldienst. Dus die burgerlijke wetgeving onder Mozes, die heeft voor ons geen gezag meer. Dat zeggen wij als Nederlandse Calvinisten. Ja. Dat is een keuze die gemaakt is. En ik denk dat het een verstandige keuze is. Maar als je helemaal van nul mag beginnen, ja, dan is het natuurlijk verschrikkelijk interessant om eens te kijken, kun je met die Mosaïsche wetgeving, kun je daar nu handreikingen aan ontlenen, waardoor je naar je huidige tijd, toen dus de 17e eeuw, in Amerika, in die nieuwe kolonie, daar handreikingen kunt doen voor recht en wetgeving. En
het werd met recht een nieuw Kanaan.
Ja, het was het nieuwe Israël eigenlijk. En sommigen gingen ook zover dat ze dat bijna gelijk stelden.
Ja, dat wordt ook in die tijd, hè, we hebben het er nu net even over van hoe wordt dat in de geschiedenis beoordeeld. Maar het wordt in die tijd zelfs al onder kolonisten soms heel wisselend beoordeeld. Ja. Hè? Er is het nieuwe Kanaan, zegt Steven net even. Maar er is op dat moment al een boekje wat door een kolonist geschreven wordt, New England Canaan, waarin die eigenlijk de Puritijnen op de hak neemt en zegt van, nou ja, dat zijn een stelletje dwepers en niet altijd even nuchter in hun handen.
Ja.
Die lijn zie je die ook niet in de geschiedschrijving de eeuwen daarna doorklinken. Aan de ene kant de waardering voor de Puritijnen en aan de andere kant toch ook wel de kritiek die er is op de Puritijnen.
Ja. Nou ja, er was strikt onderscheid tussen kerk en overheid. Tegelijkertijd waren die ook nauw met elkaar vervlochten. Je zou dat een theocratie kunnen noemen. Hè? Er wordt dus gezocht naar vormen, naar manieren om die vorm te geven. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren, het zijn niet alleen maar Puritijnen die daar leven. Al op de Mayflower stappen in Engeland allerlei lieden aan boord. Avonturiers die helemaal niet gemotiveerd zijn door godsdienstige motieven. Integendeel.
Het merendeel zelfs, begreep ik.
Ja, het merendeel. Tussen overheid en kerk was wel een nauwe verbondenheid. Want er wordt een democratische structuur gecreëerd. Maar degenen die stemrecht hadden in het politieke terrein, moesten aanvankelijk, was de regel, lid zijn van de kerk. Pas dan kon je free man worden.
Maar lid van de kerk weet je niet zomaar.
Dat komt pas na persoonlijke bekering. Kijk, dat was voor die eerste generatie die daar aankwam, was dat niet zo'n probleem. Want die waren lid van de kerk. Die hadden belijdenis gedaan. Die waren gevlucht vanwege het geloof. Maar dan worden er kinderen geboren. Of de kinderen die tot de keuze moeten komen. En die nog niet durven, want die openbare belijdenis en het verslag van je bekering, want je kon alleen lid worden als je daar van je wedergeboorte een verslag kon doen. Er zijn ook voorbeelden van. Dan werd je geen lid. Maar dan kon je dus ook geen freeman worden.
En als je bekeringsverhaal niet overgenomen werd, werd je ook geen lid?
Nee. Nou heb ik niet precies scherp hoe strikt dat gaat.
Maar er was in ieder geval, op een gegeven moment ontstaat er een groep mensen die geen lid zijn van de kerk en toch wel kerkganger zijn, zeg maar.
Ja, dus wat zie je gebeuren? Dat gebeurt al vrij snel. Hè? Dus in 1630 is dat nog niet een punt. Maar 1640, dan is dat al een groeiend punt van spanning. Want je gaat wel ter kerke, maar je bent geen lid. Je kunt dus geen freeman worden. Tegelijkertijd wordt in de visie van die Puritijnen die dus meedenken over de vormgeving van de samenleving en van de overheid, is het wel van heel groot belang dat een overheid en besluiten van de overheid gedragen worden door de gemeenschap. Ja, wat moet je dan doen? Oké, dan is de eerste stap, je kunt ook freeman worden. Als je wel trouw kerkhanger bent, enzovoorts. Maar als je niet deelneemt aan het heilige avondmaal, omdat je geen lid bent van die kerk, en dan heb je ook het stemrecht. Nou ja, die groep die wordt in feite steeds groter, want er wordt een generatie geboren die in Amerika zelf, die dus niet die verdrukking in Engeland heeft meegemaakt en niet die bewuste keuze heeft gemaakt van ja, en dan? Aanvankelijk mochten alleen de kinderen gedoopt worden van ouders die zelf gedoopt waren en lid waren van de kerk. Maar ja, als er dan een groep is van ouders die geen deelneemt aan het heilige avondmaal, die dus geen lid is van die kerk, dan kunnen die kinderen dus eigenlijk niet gedoopt worden. Nou, en daar staat dan weer een hele discussie over. Dat is allemaal vervlochten, die kerkelijke spanningen, allemaal vervlochten ook met de politieke spanningen. En dan zie je dus dat in toenemende mate dat kiesrecht in feite ook toegekend wordt aan groepen die niet aan de kerkelijke voorwaarden voldoen. Dat kun je tirannie noemen, maar tegelijkertijd is dat ook alleszins verklaarbaar als je vanuit het historische proces kijkt.
Ja, want we zijn eigenlijk begonnen in de periode tussen 1550 en 1600 met het ontstaan van het puritanisme in Engeland. Dan wordt ook ontstaat de term. Dan zie je de periode, even heel grofweg, tussen 1600 en tegen 1650 aan. Dat is de periode dat enerzijds de Engelse geloofsvluchtelingen naar Nederland gaan en later weer naar Noord-Amerika. Maar je zou kunnen zeggen, rond 1650 is die Great Puritan Migration, die is tot een einde gekomen. En eigenlijk ontstaat dan in Amerika een eigen soort van puritanisme. De New England Way wordt het ook wel genoemd. Ja. Je zou kunnen zeggen, binnen die eeuw hebben de Puritijnen een reis doormaakt qua geloofsopvattingen, qua gedachten over hoe een staat eruit zou moeten zien. En ook letterlijk, ze zijn van de ene kant van de wereld naar de andere gegaan voor de beleving van die tijd.
Ja.
Er is best wel heel veel gebeurd.
Absoluut. Nee, dat is. En dan zie je ook dat zo'n begrip als puritanisme is niet een statisch begrip. Hè? Want je plakt het erop en het is klaar en helder. Nee, het is ook een term die in ontwikkeling is. En die in een ene periode misschien andere accenten vertegenwoordigt dan in een andere periode. Maar dat is een natuurlijk historisch proces. Dat, als je dat niet onderkent, dan verstar je ook in de beelden die je vormt van allerlei zaken. Als je kijkt naar het puritanisme in Engeland, dan zie je dat rond 1640 er een Puritan Revolution uitbreekt. Dan krijgt het puritanisme heel expliciet een politiek gezicht.
Ja, dan stopt de immigratie naar Amerika eigenlijk ook zo en dan, ongeveer gelijktijdig.
Ja, natuurlijk, er was geen reden meer voor omdat er onder vervolging eindigde. En die Puritan Revolution die leidt dan tot de onthoofding van Karel de Eerste, de koning. Dat vertel je dan zo eventjes in een bijzin.
Dat was een zoon van King James.
Dat was een zoon van King James. En die had volop de vervolging van de Puritijnen doorgezet. Die zijn vader al was begonnen. Maar die revolutie leidt dus tot de onthoofding van de koning. Ja. Dat is koningsmoord.
Ja, daar werd in Europa ook wel wat...
Ontzet op gereageerd.
Ontzet, hè?
Dit is aantasting van Gods stedenhouder. In Engeland, dit is de moord. Nou ja, dat wordt echt heel breed veroordeeld. En ook binnen de Puriteinse beweging. Was dit nou wel of niet toegestaan?
Het was een revolutie, hè? Want je zag in Amerika die Puriteinen begonnen overnieuw. Clean sheet, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, ja.
Gelijktijdig zie je dat in Engeland men eigenlijk dat kunstje ook probeert. En wij in Nederland zijn er ook niet vrij van. Want Nederland was in die tijd ook een republiek.
Ja.
Dus er gebeurt... heel veel in die wereld, waarbij, en dat is misschien wel het opvallende... de Puriteinen op dat moment, hè, rond 1640, die zitten stevig in het zadel.
Ja.
En hebben grote invloed.
En eigenlijk als zo'n religieuze overtuiging dus een politiek gezicht krijgt... dan wordt het macht en dan wordt het toch ook weer heel snel gewelddadig. Hoe Puriteins we ook zijn.
Ja, dat risico zit er absoluut in. En men zegt wel macht corrompeert... En daar zit een kern van waarheid in. En daarom moet macht, dat was ook de benadering van de Puriteinen, macht moet altijd gemitigeerd worden. Macht moet gecontroleerd worden. En als je kijkt naar de staatsinrichting van Amerikaanse koloniën, Massachusetts, Connecticut, die dus even later is, dan zie je altijd, het wordt niet zo genoemd, maar een soort balance of power is er altijd al. Een balans in macht wordt aangebracht.
Je ziet het bij de corona-aanpak in Amerika terug. Hè? Niet president Trump heeft uiteindelijk daarin de uiteindelijke macht. Die ligt bij de staten.
Ja.
En overigens, we hoeven niet heel erg over uit te wijden, maar de begroting in Amerika wordt door de voorzitter van het congres opgesteld. Niet door de president. Nee. Er is een balance of power. Het hoogste rechtshof.
Ja.
Een thema waar we met Wim Kranendonk in een van de volgende afleveringen over verder gaan.
Ja, ja, zeer interessant. En terug te leiden naar verschillende Puriteinse voormannen en noties. Hè.
Ja.
We hebben Thomas Hooker, hebben we het in de eerste aflevering heel even over gehad.
Ja.
Komt nog een keer terug.
Ja.
Maar hebben oude papieren.
Ja, absoluut. Precies.
Maar we waren nog even rond 1640 in Engeland net. Ja. Hè? Want dan misschien moeten we het daar nog heel even over hebben. Dan gebeurt er iets. Dan zou je misschien wel kunnen zeggen... dat is de hoogtijdagen van het puritanisme in Engeland.
Ja. In,
Engeland, oude wereld.
In de oude wereld, ja, precies. Old England tegenover New England. In Engeland was sinds Karel de Eerste... de tegenstelling tussen koning en parlement enorm verscherpt... En dat had ook met macht te maken. Het had met recht op belastingheffing te maken. En dat puritanisme, je zei net, van dat is dan wel een rond 1650, 40, een machtsfactor van betekenis. Ja, vergis je niet. Daarom noemde ik 1562 binnen de Anglicaanse kerk bijna de helft van de toonaangevende geestelijken die daar in die convocation verzameld waren, stemt voor verdergaande hervormingen. Op één stem na gaat het niet door. Die ondertoon is er, daarna dus ondergronds, is er altijd gebleven. En dan zie je dus dat zowel bestuurlijke als academische als kerkelijke krachten zich verenigen. En dan breekt dat de burgeroorlog uit. De Puritan Revolution wordt je dan wel genoemd. Die dan uiteindelijk uitmondt in een soort protectoraat van Cromwell. Na de dood van Karel de Eerste.
Ja, er komt een andere sterke man. Hè? De Lord Protector wordt hij wel genoemd. Oliver Cromwell. Die zal gedurende een aantal jaren in Engeland degene zijn die de lakens uitdeelt.
Ja.
En is Puritein toch?
Je moet hem absoluut Puritein noemen. Was alleen niet van meer de presbyteriale traditie, maar meer van de independentistische, oftewel de congregationalistische traditie. Want vergis je niet, in die tijd is er ook een wirwar van allerlei secten en stromingen en groepen en openbaringen.
De ene Puritein is de andere op dat moment zeker niet, toch?
Het wordt een chaos van wie is nu werkelijk de echte Puritein. En daarom is het ook van belang om dat steeds duidelijk te definiëren. Hè. Dus aanvankelijk kerkelijk gebonden. Je ziet ook een verbreding tot Puriteinse traditie. Maar dan gaat het wel om, opvattingen, groeperingen die uitgaan van de persoonlijke wedergeboorte, de bekering en levensvernieuwing, wat zich uit in praktijk der godzaligheid, dus in levensheiliging. En dat is zeg maar de gemeenschappelijke deler. In het parlement roept in 1643 de Westminster Assembly samen. De Westminster Synode, zeggen we dan in Nederland. Dat is 1643. 1643, dan zie je ook dat er een verbond met Schotland wordt aangegaan. Solemn League and Covenant. 1643 zie je ook, verrassing, dat de Amerikaanse koloniën voor het eerst bijeenkomen en een soort voorzichtige, lichte confederatie gaan vormen. En daar ligt eigenlijk de grondslag, de basis van de Verenigde Staten van Amerika. En 1643 zie je dus ook dat de congregationalistische gemeenten in Amerika voor het eerst bij elkaar komen. Dat zijn dus, in die zin is 1643 een heel cruciaal jaar, want dan zie je allerlei bewegingen binnen het puritanisme, binnen puriteinse groepen, die leiden tot grote politieke, maatschappelijke, kerkelijke consequenties.
Ja, want het is de Puritein, het woord komt van purify, hè, dat reinigen van die kerk. Zou je kunnen zeggen van rond 1643, dan is dat purify, dat is zo'n beetje afgerond. Want in Amerika hebben ze het kunnen doen zoals ze het wilden, in Engeland ook. En dan krijg je 1648, krijg je de catechismus van Westminster, ja. Die wel wordt gezien als het meest volwassen belijdenisgeschrift dat de reformatie heeft voortgebracht. Zou je kunnen zeggen van dan is het werk af voor de Puritijnen?
Ja, lijkt erop misschien. Alleen dat werk van reformatie is natuurlijk nooit af. Maar hier eindigt het niet mee. Het is zeg maar in Engeland, Old England en New England, daar zie je dat de ontwikkelingen doorgaan. In Old England komt Cromwell aan de macht. Die overlijdt 1658. Er is niet echt een opvolger. Er ontstaat chaos. In 1660 roepen met steun van Puritijnen de Engelsen de troonopvolger terug. Karel de Tweede. En de Restoration wordt dat genoemd. En dat is ook een restoration van de Anglicaanse kerk. Van de positie van de Anglicaanse kerk.
Voor de Puritijnen ging het toen de verkeerde kant weer op.
Dat ging gierend fout voor hen.
Kwam toen ook die migratie weer op gang? Want het heeft toch een tijdje stilgelegen?
Ja, maar in mindere mate. Maar dat was wel een moment. Maar het land ontsnappen, vergeet je niet. Elke haven werd gecontroleerd. Dus massale migratie met instemming van de koning. Dat ging niet.
Dat viel niet mee.
Wat er dus wel gebeurde is dat er veroveringsoorlogen werden gevoerd. En zo komt in Amerika bijvoorbeeld het Nederlandse bezit, al kort na de troonsbestijging van Karel de Tweede, komt het Nederlandse bezit, wat daar Nieuw Engeland werd genoemd, of in de Engelse term is dat de Middle Colonies.
Ja, Nieuw Nederland, hè?
Ja, Nieuw Nederland werd dat. Sorry, ja. Nieuw Nederland. Met als kern Nieuw Amsterdam.
Een soort nog niet helemaal ontgonnen binnenland. Grotendeels de huidige staat New York van Amerika, maar ook wel wat andere gebieden. En dat grenst aan het Connecticut waar de Puritijnen zitten. He, er wordt zelfs nog een klein grensconflictje tussen de Nederlanders en de Engelsen uitgevochten.
Ja, dat klopt. Maar dan bevindt zich zowel dus zeg maar datgene wat Nieuw-Nederland was, bevindt zich onder Engels gezag. En daarboven in feite ook. En dan wat je ziet gebeuren is dat er pogingen worden gedaan vanuit de Engelse koning om die min of meer politiek eigenstandige positie van die Puriteinse koloniën, om die onder controle te brengen van het Engelse, van de Engelse soeverein.
Ja, en we maken even een reuzensprong, maar dat lukt uiteindelijk niet, hè? Na een hele tijd van over en weer gaat het uiteindelijk een eeuw later echt goed mis.
Ja, precies. Maar als we nog even in de 17e eeuw blijven, dan zie je dus dat het wel lukt voor een tijd om van Massachusetts en Connecticut om daar een kroonkolonie van te maken. Dus dat waar er een Engelse gouverneur is die namens de Engelse koning het gezag uitoefent. Alleen daar komt een revolte, een verzet tegen. En die gouverneur die wordt verjaagd. En dan loopt dat ongeveer samen met 1688, de Glorious Revolution. Dat Jacobus II, de opvolger van Karel II, dat die wordt verjaagd.
Door de Nederlandse
door stadhouder. Zijn schoonzoon, stadhouder, Nederlandse stadhouder, Willem III. Die trouwens getrouwd was met de dochter van Jacobus.
Mary.
Mary. En dan zie je dus dat die koloniën weer in hun oude positie min of meer hersteld worden.
Ja, we hebben het gehad over de Puritijnen, hoe ze in Nederland belanden als vluchtelingen. Je had hier een gemeente waar uiteindelijk de Pilgrim Fathers uit voortgekomen zijn. John Robertson was hun predikant. Wat we eigenlijk even uit het oog verloren, maar er ging een groep van die Leidse gemeente naar Noord-Amerika, maar er was ook een groep die bleef, die verwaterde. Is daarmee alles gezegd over de invloed van de Puritijnen op Nederland?
Kijk, die Engelse Puritijnen die naar Nederland kwamen, die zou je kunnen zeggen dat is de vierde categorie Puritijnen. Die hebben we nog niet genoemd. Maar die gingen een stap verder dan de Congregationalisten. Die vonden eigenlijk de Anglicaanse kerk inmiddels te gecorrumpeerd, te verdorven om nog enige hoop op herstel te hebben. En die scheiden zich af. Separatistische Puritijnen. En het zijn die Puritijnen die dus in 1620 die groep naar Plymouth, naar Amerika gaan. De Pilgrim Fathers.
Dus de meest vrijgevochten waren ook hier de pioniers.
Ja, de meest vrijgevochten is misschien wat minder goed woord ervoor. Maar de mensen die het verst gingen in hun visie op in hun hun teleurstelling over de positie van de Anglicaanse kerk het scherpst verwoorden. Die kerk was die was reddeloos verloren, om zo te zeggen.
Dat hoor je ook wel in hoe ze erover spreken. Hè? Het zijn mensen die een bezorgdheid hebben die op een gegeven moment omslaat in een zekere radicale afstand nemen van die kerk in Engeland. Ja.
Hoe duid jij dat diepe verlangen naar die nieuwe wereld dan in dit verband?
Je moet je voorstellen, in Engeland vervolging. Voor je kinderen geen perspectief. Dan vlucht je naar het land dat te boek staat als het meest tolerante land in Europa. De Republiek. Daar heb je ruimte. Nederland. Nederland, ja. Daar heb je ruimte in Amsterdam. Maar ja, daar botert het niet tussen de nieuwkomers en de zittende, de bestaande Engelse gemeente. En dus vertrekt men naar Leiden. In de hoop daar toch een soort nieuw bestaan op te kunnen bouwen.
Leiden was de tweede stad van het land op dat moment.
Ja, en academisch centraal. Maar dan merk je na verloop van enige tijd dat je kinderen verhollandsen. En dat de oude waarden onder druk komen te staan. Dat je in die Leidse gemeenschap, in de Leidse samenleving, ook niet echt gaat wortelen. En dan krijg je de kans om met goedkeuring van de Engelse koning een nieuw bestaan op te bouwen. En Ik denk dat dat ook gewoon een praktische overweging is geweest. Gewoon in een nieuw bestaan, een nieuwe wereld. Een bestaan opbouwen voor je kinderen. Waardoor die kinderen eindelijk in vrede en overeenkomstig Gods woord zouden kunnen leven. Het is denk ik een hoog ideaal. Maar ook een te hoog gespannen ideaal. De verwachting dat je helemaal op nul zou kunnen beginnen. Ja, achteraf, misschien is het wijsheid achteraf, hoor, maar dan denk je, ja, maar dat is toch geen reëel beeld. En ik vind het dan opvallend hoe in Amerika al na een jaar of 10 heel duidelijk zichtbaar wordt welke spanningen en welk zand daar in de machine komt in feite. Omdat het ideaal niet te verwezenlijk is, tenzij iedereen wederom geboren zou zijn.
Ook de gebrokenheid is meegereisd.
Ook de gebrokenheid reist mee, soms in de vorm van gewoon avonturiers. Zonder religieuze motivatie.
Ja, in 10 jaar nadat de Puritijnen, sorry, in 10 jaar nadat de pilgrimvaders zijn gegaan, dan komt die grote migratiegolf op gang. De beoogd gouverneur John Winthrop, die reist mee op een van de schepen en die houdt dan een beroemd geworden toespraak, waarin hij verwijst naar de bergreden. En dan is dat ideaal nog levend. Hè? Je zult zien, de 10 jaar daarna, dan wordt het lastig. Maar hij zegt, we zullen een stad op een berg zijn. Ze willen een samenleving vormen die zowel burgerlijk als kerkelijk gebaseerd is op Gods woord. En de kolonie, die moet richting het moederland, richting Engeland laten zien van, zo moet het.
Ja,
we hebben daar net bij stilgestaan hoe zich dat ontwikkeld heeft. We hopen daar ook in een volgende aflevering, Steven, over verder te gaan praten.
Ja, dan spreken we met Wim Kranendonk, die ons meer gaat vertellen over A City Up on a Hill en de invloed van toen op vandaag, ook als het gaat om de Amerikaanse ontwikkelingen, inmiddels dan na de verkiezingen.
Ja, want A City Up on a Hill, een stad op een berg, hè, dat is wat Winthrop in zijn toespraak zegt over waar het naartoe moet met de nieuwe kolonie, de Massachusetts-kolonie, waar ze eigenlijk aan gaan beginnen onder zijn leiding. Dus ze hebben hoge idealen. Ze willen die kolonie gaan inrichten volgens Gods woord. En een stad op een berg is ook zichtbaar. En ze willen ook laten zien aan de wereld van, kijk, wij zijn niet die mensen die telkens weggezet worden als mensen met rare ideeën over hoe de regering in elkaar moet zitten of hoe we volgens de Bijbel moeten leven. Nee, we zullen een stad op een berg zijn die wat uitstraalt.
En het is dit motief wat uiteindelijk president Reagan in zijn afscheidsspeech zal gebruiken. A City Up on a Hill als kenmerkend voor de Amerikaanse samenleving.
Ja, dat is dus waar de invloed van de Puritijnen, die reikt dus ver en komt dus nog terug bij moderne presidenten.
En het bijzondere is dat daar de notie, onuitgesproken ook in dat woord van Reagan, de notie van verbondsluiting onder ligt. En dat is oer-Puriteins. God's own country. Dat is het verbond wat God met ons land gesloten heeft en wat jij met God heb gesloten.
Het verbond, de stad op een berg. Al die thema's gaan terugkomen in volgende afleveringen van deze Puritijnen podcast. Roelof Bisschop, hartelijk dank voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Hoe je ons de grote lijnen hebt laten zien en ook doorkijkjes hebt gegeven in de praktijk van het puritanisme. De mooie kanten, de schaduwkanten. En eigenlijk een doorkijk voor de hele Puritijnen podcast. Over 2 weken volgt een nieuwe aflevering van deze Puritijnen podcast. Jij kunt je abonneren via jouw eigen podcast-app. Hoor je graag of we spreken graag over 2 weken weer verder over de Puritijnen in deze Puritijnen-podcast.